Wat ik merk in de eerste gesprekken met haar, is dat ze erg op haar hoede is. Dat ze aan het aftasten is van, is dit een hulpverlener die mij wel serieus neemt? Die mij hoort en ziet wat er met mij aan de hand is. Snap je? Ze is bedachtzaam in de reacties die ze geeft. Ze denkt heel veel na. Ze probeert de emoties te onderdrukken en af te tasten van, hoe reageert hij? Gaat hij mij serieus nemen? Of is het weer een hulpverlener? Is het weer een politieagent, noem maar op, of een medewerker van het slachtofferloket die mij niet hoort?
Zo'n moment in je loopbaan dat je altijd bij zal blijven. Dit is Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn voor professionals in het sociaal domein. Ik ben Maarten Dallinga en interview zorgverleners over een kippenvelmoment in hun carrière. Aflevering 1. Adrie Vermeulen.
Ik ben Adrie Vermeulen, werkzaam bij Movira, aanpak huiselijk geweld. Ik ben hulpverlener. Ik begeleid cliënten in de mannenopvang. En ik begeleid cliënten ambulant. Iemand sterker maken. Leren omgaan met ervaringen die ze hebben gehad. En hoe kun je nou voorkomen dat je in de toekomst weer in een vergelijkbare relatie terecht gaat komen? Ik werk nu 22 jaar ongeveer in de hulpverlening. Ik doe dit werk omdat ik het zo fantastisch vind om mensen te zien groeien. Vanuit een hele kluwe van problemen vaak. Om ze te zien opstaan eigenlijk bijna. Ze komen hier gebukt binnen en gedurende de begeleiding zie je ze vaak opstaan. Ik heb haar voor het eerst gesproken ongeveer 4 jaar, 5 jaar geleden. Ze had zichzelf aangemeld volgens mij. Omdat ze met allerlei mogelijke instanties die iets zouden kunnen betekenen in haar situatie, daar liep ze mee vast. En dan heb ik het over veilig thuis, de politie, justitie, dus de rechtbank en noem maar op. Het betreft een zaak die gaat over belaging, stalking. Zij was inmiddels al 3, 4 jaar zelf bezig om verandering in haar situatie tot stand te krijgen. Zij had inmiddels al een aantal aangiftes gedaan, maar keer op keer voelde zij zich niet serieus genomen, niet gehoord, niet gezien in het creëren van veiligheid voor haarzelf. Er veranderde wel iets, want de belager kreeg een gebiedsverbod opgelegd. Maar daar was wel heel veel in fout gegaan. Het gebiedsverbod was afgekondigd, maar haar huis lag niet in het gebied waarvoor het gebiedsverbod was afgekondigd. Dan denk je bij jezelf van, hoe kan dat? Nou, het gebeurt. Zij was inmiddels al een aantal maanden bezig om dat veranderd te kunnen krijgen. Ze was inmiddels behoorlijk richting overspannenheid. Ze werkte nog. Ze werkte 40 uur per week. Maar ze had zoveel last inmiddels van de gevolgen. En ze had ook een behoorlijke geschiedenis met die belager, want die heeft haar ook behoorlijk mishandeld. En ze was behoorlijk bang voor hem. Dus ondanks dat er maatregelen waren opgelegd, nam dat de angst niet weg. En had zij ontzettend veel last van elke nacht van nachtmerries. En dan werd ze echt gewoon zwetend wakker. En dan moest ze het zelf zien drooien, want ze woonde toen alleen. Wat ik merk in de eerste gesprekken met haar, is dat ze erg op haar hoede is. Dat ze aan het aftasten is van, is dit een hulpverlener die mij wel serieus neemt? Die mij hoort en ziet? Ja, heel veel spanning. En als ik dan een vraag aan haar stel, in een bepaalde goede richting, dan zie ik aan haar dat ze trilt. Dat ze begint te trillen. Dat ik de juiste vragen stel. Dat ze het moeilijk vindt. Lastig. Het ene moment kies ik ervoor om wel door te gaan en het andere moment niet. En daar de volgende keer pas iets mee te doen.
Doseren.
Ja. Om haar ook het gevoel te geven van, ik zie het wel, maar je hoeft je niet meteen helemaal te laten zien. Je mag zijn wie je bent. Snap je? En dat heeft haar ook geholpen als zij aangeeft dat ze nachtmerries heeft. Dat ik gewoon vraag van, goh, wat voor nachtmerries? Waar droom je dan van? Wat is het moment dat je wakker wordt? Dat zijn lastige dingen. En zeker voor deze vrouw, om dat tegen een hulpverlener te vertellen, terwijl ze al zo vaak niet serieus genomen is in het feit al dat er stalking is. Wat ik bij haar heel erg sterk merk, is dat ze, doordat ze dus niet gehoord en gezien is in hetgeen wat ze maar bleef aandragen en noem maar op, trekt iemand zich ook terug en gaat iemand het zelf proberen uit te zoeken. En dat lukte haar niet meer. Nee, ik, van het begin af aan heb ik bij haar gehad, ik ga jou een plek bieden waar je kunt zeggen wat je wil zeggen. Vanaf het begin af aan. En dat is voor mij in het begin zoeken, maar dat lukt me wel. Ik zie de andere vrouw zitten. Snap je? Die daaronder zit. En die probeer ik weer zichtbaar te maken. Naar voren te brengen. Ik zie ook wel dat ze te veel werkt. En dat ze te veel bezig is met haar tijd opvullen. Maar toch is daar een gezonde kant aan. De gezonde kant is van, iemand heeft nog steeds de kracht om door te kunnen gaan. En daar ga je gebruik van maken. Het verschilt bij welke cliënt, maar bij deze cliënt koos ik ervoor om een hele rustige houding aan te nemen. Mijn stemvolume aan te passen. Meer zoals ik nu ook praat. En op momenten dat het voor haar belangrijk was, als zij dan om ook een stuk emotie te laten zien. Dat het normaal is dat ze verontwaardigd is. Om haar die erkenning ook te geven. Om het maar heel simpel te houden. Ik snap dat je daar verontwaardigd over bent. Ik begrijp dat. En ja, als het mij zou overkomen, dat heeft haar heel erg geholpen. Want zij voelde zich heel erg onbegrepen in alles wat ze had gedaan. Haar huis lag niet in het gebied waarvoor het gebiedsverbod was afgekondigd. En zelfs mij is het niet gelukt om dat gewijzigd te kunnen krijgen. Zij kreeg gewoon het antwoord terug van het Openbaar Ministerie. Dit is wat het is. En ik was gewoon ook verbaasd van dat überhaupt kon, maar het gebeurde. Ze gaat veel meer delen in het hulpverleningscontact, ook over de geschiedenis van die ze samen had met de belager. Daardoor merk je ook dat ze veel meer vertrouwen krijgt in de hulpverlening. Dat het haar iets oplevert om erover te praten, ermee bezig te zijn. En dat ze zich ook veel meer dingen bewust wordt. Ze heeft heel veel moeite om richting emoties te gaan. Maar als ik haar daarin begeleid, dus haar daarop aanspreek en telkens terugleg bij haar van, hé, maar hoe was dat dan voor jou? En dat iedere keer weer doe, dan komt ze. En dan steeds meer. En dan langzaamaan ga je daarmee verder. En je geeft ook haar het inzicht van, ik heb daar. En dat is wat cliënten vaak ook wel lastig vinden. En dat merkte ik ook bij deze vrouw. Ze hebben er vaak ook zelf een eigen aandeel in. In hoe het in stand is gebleven. Of hoe het ontstaan is. Of wat hun is overkomen is natuurlijk vreselijk. Hè? Maar het overkomt je niet zomaar vaak. Ligt daar ook nog iets bij haarzelf. Wat maakt dat het zo heeft kunnen ontstaan. Daar ligt vaak de oplossing, als je het zo mag noemen, voor voorkomen in een volgende relatie. Van weer eenzelfde soort situatie, weer eenzelfde soort. En dat het ook weer richting het geweld gaat.
Je merkt dus dat ze opener wordt. Dat ze makkelijker meegaat in de thema's die jij aansnijdt. Hoe is dat dan op dat moment voor jou als hulpverlener om die doorbraak te zien?
Ja, ik vind dat geweldig. Ik heb toen ook echt voor mezelf bijna letterlijk gezegd tegen collega's van, volgens mij is het vertrouwen terug. in de hulpverlening, in weer mensen durven te vertrouwen. Dan zien ze gewoon de tranen in mijn ogen. Omdat ik het zo mooi vind dat iemand die van zo ver kwam, zo is geworden. En dat je dat hebt mogen meemaken. Dat iemand het toelaat, dat je ziet dat ze groeit. En het was nog heel broos natuurlijk, maar doordat ze steeds meer ging vertellen, steeds meer naar zichzelf durfde te gaan kijken. En waardoor ook veel meer rust ontstond. En dus ook durfde te gaan kijken van, hé, maar bij mij ligt dit en dit. Ik moet ook aan mezelf werken. En ik heb haar toen ook geholpen om richting psychologische ondersteuning te gaan. En dat heeft haar ook enorm geholpen. Want ze heeft ook traumabehandeling gehad. Het grote mate aan wantrouwen wat ik bij haar waarnam, heb ik kunnen wegnemen, heb ik kunnen doen verminderen. De belager die heeft op een gegeven moment een hulpverlener bedreigd en dusdanig bedreigd dat er mogelijk zelfs agressief gedrag heeft plaatsgevonden. Maar daar ben ik niet inhoudelijk van op de hoogte. En toen ging een hele hoop in een sneltreinvaart. Want er werd aangifte van gedaan. En toen plopte haar naam ook weer naar boven. Vanuit de politie en justitie en noem maar op. En toen is het doorgezet naar Veilig Thuis. Vanuit Veilig Thuis en de politie werd er toen enige druk gelegd om een alarmsysteem te accepteren. Een OR door haar. Een OR is een persoonlijk alarmeringssysteem wat cliënten bij zich dragen. En dat is een apparaatje dat heeft een GPS-verbinding en een spreekluisterverbinding. En als cliënten op de knop drukken, bij de meldkamer komt het binnen. Meldkamer van de politie, 112. En daar wordt meteen geacteerd. En daar meldt meteen 2 tot 4 units van de politie op straat gaan in de richting van die cliënt. Om haar de veiligheid te bieden die ze nodig heeft. Omdat zij laat weten dat er iets aan de hand is. Of hij. Want het kan ook een hij zijn die een alarmsysteem draagt. Ja, dat is in het kort een aware. Zij reageert heel heftig. En ik heb er alleen maar erkenning voor gegeven. Zij reageert heel heftig door te zeggen van, maar waarom kan het nu in één keer allemaal wel? Zij krijgt een terugval. Doordat zij dus niet gehoord werd in van, jongens, het gebiedsverbod is verkeerd uitgesproken, want mijn woning ligt niet in het gebiedsverbod, voelde zij dat het mis kon gaan. En zij vroeg om een bepaalde bescherming. En die bescherming die kreeg ze niet. En nu, omdat er dus een hulpverlener bedreigd en mogelijk agressief was benaderd, ging in één keer Veilig Thuis en politie haar met bepaalde dwang richting een aware-systeem, dragen van een aware-systeem. Zij viel helemaal terug in dat wantrouwen. Hoe is dit nu weer mogelijk, zei ze toen. Je kunt het toch bijna niet geloven? Nu moet ik, omdat, maar waarom? En dat werd ook onvoldoende aan haar uitgelegd, omdat er nog weinig over gezegd kon worden. Ze zeiden alleen van, er zijn nieuwe ontwikkelingen waar wij bij denken dat het verstandig is dat je een aware-systeem gaat dragen. Het moest nog voorkomen. En toen mocht er dus weinig over gedeeld worden. Wat natuurlijk voor haar heel veel onduidelijkheid bracht. Nou, ik heb enkel haar erkenning gegeven. Ik heb gezegd van, ik begrijp heel goed waarom je zo reageert. En ook weer normaliseren van haar emoties. Dat ze dus gezonde emoties laat zien. Dat er helemaal niks verkeerds aan is om je verontwaardiging en je wantrouwen te laten zien. En toen heb ik aan haar gevraagd van, goh, zal ik eens gaan onderzoeken van wat hier nu de werkelijke vraag is en waarom zij jou dat adviseren op dit moment en noem maar op en dit en dat. Ja, nee, dat is goed. Daar heb ik alle vertrouwen in dat jij dat doet. Van alle gesprekken die ik voer met politie of met Veilig Thuis, zal ik je een terugkoppeling geven. Want ik besef ook wel van, hé, ik moet nu laten zien dat het serieus is. Voor haar. En haar die erkenning steeds weer teruggeven. Dus ik ben toen gaan bellen. En toen wist Veilig Thuis niet dat zij inmiddels al 2 jaar bij ons in begeleiding was. 2,5 jaar. En toen heb ik dus, met toestemming van haar, verteld wat de achtergrond was. En waarom zij zo reageert. En waarom ze zich in die weerstand opstelt en noem maar op. En toen ontstond er begrip. Bij Veilig Thuis. Bij de politie. En toen werd ik in 1 keer gebeld door een coördinator van het veiligheidshuis. Die zei van, goh, nou, geef ze maar alle erkenning, want het klopt. Het is vreemd dat het allemaal zo gelopen is zoals het gelopen is. Ze kreeg in 1 keer erkenning. Dat heb ik allemaal aan haar overgebracht. Ik leg uit wat ik heb onderzocht. Ik geef terug van wat ik allemaal van begrip heb mogen horen. En dat ik dat heel mooi vind, dat eindelijk komt. Ja? Veel te laat, maar het komt uiteindelijk voor je. Dat breng ik aan haar over. En dat ik het dus ook van belang vind dat ze hem weer gaat dragen. En dat kon ze toen, na 2 gesprekken daarover, accepteren. Dat ze van mij het advies aannam dat ze een NWR-systeem ging dragen. Want als jij 3, 4 jaar bezig bent om serieus genomen te worden, ja, dat laat wat achter, dat laat wat sporen achter in jouw persoon. En gelukkig koos zij ervoor om de stap wel te zetten. En toen zag je dus dat er echt een grote verandering kwam. Snap je? Alle formaliteiten gingen weg. Het werd een heel informeel. Ze ging mij aanspreken met Adrie. Ze werd heel persoonlijk in de dingen die ze meegemaakt had. En daarin heeft zij dus de stap gezet. De ultieme stap die er bovenop gezet werd om verder te kunnen. Ja, geweldig. Dat iemand je weer in vertrouwen neemt, terwijl ze haar frustraties ten volle uiten, hè? Maar toch meegaat in wat jij mee voorstelt. Omdat het eerdere vertrouwen voldoende is om op voor te bouwen. Want iemand kan ook helemaal terugvallen. En dan heb je weer een proces van weer of iemand kan afhaken. Je weet niet hoe iemand in zijn eigen gelijk gaat hangen. Snap je? En hoe dat weer triggert en weer de oude pijn in alle heftigheid weer naar boven haalt. De politie nam dus ook persoonlijk met haar contact op en ging ook met haar in gesprek. Veilig Thuis, die ging in 1 keer ook op een hele andere manier met haar in gesprek. En dat koppelde zij dan terug en dan merkte je al dat ze op een hele andere manier sprak over hulpverleners. Dat ze begon te begrijpen waarom het zo ontstaan was zoals het ontstaan was. Dat sprak zij ook aan het eind van het traject uit. Ik heb mij bij jou meer dan veilig gevoeld. Want jij hebt mij telkens meegenomen. En in alles voelde het veilig. En dan raakt ze me. Want dan heb ik bereikt wat ik wil. Want dan kan iemand verder. En dat was ook te zien aan haar. Ja, dat ze bijna niet meer bezig is met wat er gebeurd is. Ze is bezig met haar toekomst. En daar vertelt ze open over. Ze wil een kind. Ze heeft een andere baan gekregen. Die baan, daar ziet ze allerlei mogelijkheden in. Ze is weer meer zichzelf. Een nieuwe relatie heeft ze ook. Ja. En in die relatie, die gaat heel goed. Ja, dat vind ik mooi. Dan heb ik het gevoel van, hier doen we het voor.
En wat doet dat dan met hoe jij dan naar jezelf kijkt? Enerzijds als professional en anderzijds ook als mens?
Ja, dan raakt het me misschien op een persoonlijk vlak. En dat is dat ik zelf ook een weg ben gegaan. En dat ik ook een groei heb doorgemaakt. En dat heeft bij mij ook een hele tijd geduurd. Ben ik mezelf daar nog dankbaar voor dat ik er bij mezelf toe heb gestaan? Want het was ook een hele weg. Om dat überhaupt durven, die klik te maken. Van, hé, ik ga het aanpakken. Ik ga het doen. Ik ga ermee aan de slag. Ik wil die verandering. Want als ik zo doorga, dan gaat het niet langer meer.
Dus jij herkende iets van jezelf in haar?
Ja, als je het zo moet zeggen, ja. Maar ik laat dat niet meespreken in de spreekkamer.
Maar het helpt je wel in de aanpak.
Ja, ik kan soms vanwege de weg die ik zelf ben gegaan goed aansluiten bij waar mijn cliënten op dat moment zitten. Ik kom uit een gezin waar heel veel geweld in heeft plaatsgevonden. Huiselijk geweld, maar ook kindermishandeling. Dat heeft niet een jaartje geduurd, maar dat heeft mijn hele jeugd geduurd. Ik ben gewoon opgegroeid enkel in geweld en kindermishandeling. Ook nog toen ik 16 was. En daar heb ik een groei voor doen moeten doormaken om daarmee te leren omgaan en daar een hele weg in te vinden. Dus ja, als cliënten weinig vertrouwen hebben in andere mensen, dan kan ik daar op een redelijk goede manier bij aansluiten. Maar als professional, ik maak gebruik van wat ik heb meegemaakt, maar cliënten weten daar niet van. En dat vind ik niet nodig. In het begin, toen ik echt aan het werk ging en aan de slag ging, liep ik daar nog wel eens tegenaan en nam ik mijn werk wel mee naar huis. Maar inmiddels heb ik daar wel voldoende manieren in. Kijk, ik woon niet in de stad waar ik werk. Dat heeft ook een reden. Ook om mijn werk te kunnen afsluiten. Dan rijd ik naar huis en dan laat ik soms dingen nog eens voorbij komen. En dan laat ik het los. En dan, als ik de straat inrij of het dorp inrij waar ik woon, dan ben ik alweer bezig van, goh, wat ga ik dit weekend doen? En wat ga ik, snap je? Dan, het is een soort meditatief loslaten van je werk. Ja, jonge hulpverleners nemen volgens mij nog heel veel mee naar huis, maar deel dat. En ga dat onderzoeken voor jezelf. En wat werkt voor jou? Ik kan dat niet in een tip zeggen, maar ga erover praten. Dat ze zichzelf in de kern ziet als ik mag er zijn. Alleen, dat was zo ver weggedrukt. Ik mag er ook zijn, laat ik het zo zeggen. Ja, dat is het. En dat je dat weer weet open te breken en los te maken, dat is het mooie moment.
Dit was de eerste aflevering van Kippenvel. Een podcast van journalistiek platform Zorg en Welzijn, gemaakt door mijzelf, Maarten Dallinga. Laat je een recensie achter bij Apple Podcasts, dan kunnen anderen deze serie sneller vinden. Reageren kan via zorgenwelzijn@bsl.nl. Veel meer ervaringsverhalen lees je op zorgwelzijn.nl en in het magazine. Bedankt voor het luisteren. En graag tot de volgende. Iedere 2 weken verschijnt een nieuwe aflevering.